ourselves to God's book.
Het is mijn gebed dat als we ons gaan blootstellen aan Gods woord,
that he will be pleased to talk to us in a very personal and in a very significant way.
Dat het hem zal behagen om op een hele persoonlijke en belangrijke manier tot ons te spreken.
We're going to be dealing with a very delicate and a very difficult subject.
We gaan spreken over een heel moeilijk en ook een heel gevoelig onderwerp.
We're going to be looking at what God has to say in his book as to what we should do with impossible people.
We gaan kijken,
come into our world.
We gaan kijken naar wat God in zijn woord zegt, hoe wij om moeten gaan met onmogelijke mensen die in ons leven komen.
There's no sense denying the fact that all of us at one time or another encounter people like this.
En we zullen niet kunnen ontkennen dat we allemaal op bepaalde momenten zo'n iemand tegen gaan komen.
Even less desirous to think about, if truth be told, all of us probably at one time or another have become an impossible person for someone else.
En we willen er liever niet aan denken, maar als we eerlijk zijn, moeten we erkennen dat we waarschijnlijk ook allemaal wel eens een onmogelijk iemand voor iemand anders zijn geweest.
This is part of the human condition.
Zo zit het menselijke ras nu eenmaal in elkaar.
The Bible says that even for those of us who have accepted Christ as our personal Savior,
en de Bijbel zegt dat zelfs voor ons die Jezus als verlosser hebben aanvaard,
have repented of our sins,
en ons van onze zonden hebben bekeerd,
and trust God the Father to forgive those sins,
en God de Vader vertrouwen om ons van die zonden te reinigen,
and as a result we are guaranteed a home in heaven.
Waardoor we ook zeker weten dat er een plaats voor ons is in de hemel.
And it can be said of us, as the Bible puts it, we are sinners saved by grace.
En dat er van ons gezegd kan worden, zoals de Bijbel het zegt, dat we zondaren zijn, maar door genade gered.
We're still sinners.
We blijven nog steeds zondaren.
All of us.
En dat geldt voor ons allemaal.
And you know what sinners do?
En weet je wat zondaren doen?
They sin.
Ze zondigen.
And when they do,
en wanneer dat het geval is,
there are inevitable problems between themselves and other people.
Dan leidt dat onontkoombaar tot problemen tussen hunzelf en anderen.
Through my life, I have encountered my share of such individuals.
In mijn leven heb ik ook mijn deel aan dat soort mensen meegemaakt.
A number of them over the years have troubled me.
En een aantal van hen hebben echt moeilijkheden voor mij, hebben mij moeilijkheden bezorgd.
But I remember a number of years ago there was one individual.
Maar ik kan me nog heel goed herinneren een aantal jaren geleden dat er één iemand was.
One man.
Een man.
A colleague.
Een collega.
A missionary.
Een zendeling.
We were in the same missionary organization together.
En we zaten samen in dezelfde zendingsorganisatie.
And we were friends. Good friends.
En we waren goede vrienden.
And we're friends for some time.
En die vriendschap die duurde vrij lang.
And then something happened.
En toen gebeurde er iets.
I did not, you'll have to trust me on this, have a clue as to what was the problem.
En ik had echt, en nu moet men daar maar mee vertrouwen, maar ik had echt geen flauw idee wat het probleem was.
I went to him.
Ik ging naar die man toe.
I tried to do what I believe the Bible said you do in situations like that.
Ik probeerde dat te doen waarvan ik geloof dat de Bijbel zegt dat je doen moet in zo'n situatie.
I asked him what was wrong.
Ik vroeg wat is er aan de hand.
He wouldn't tell me.
En hij wilde het niet zeggen.
I did everything I knew how to get him to tell me what I did that was so offensive to him.
En ik heb alles geprobeerd om hem mij te laten vertellen wat datgene nu was wat hem zo ongelooflijk tegen de borst stuitte.
He wouldn't tell me.
Maar hij wilde niet zeggen.
He got mad.
Hij werd boos.
He said to me, if you're asking me what's wrong.
Hij zei, als jij tegen aan mij vraagt wat mankeert eraan.
That tells me you're really not interested in getting the thing solved.
Dan zegt mij dat je helemaal geen interesse hebt om dit probleem op te lossen.
Because for you to say you don't know what it is a lie.
Want je liegt gewoon als je zegt dat je niet weet wat het probleem is.
You have to know what it is.
Dat weet je toch, dat moet je toch weten.
God is my witness. I went through everything I could think of in our relationship over the past few years and I could not think of what it was that was so bad.
En God is mijn getuige. Ik ging terug in mijn herinneringen naar onze relatie, maar ik kon echt niks bedenken waarvan ik dacht, ja, dat is het.
And everything I did to try and effect a reconciliation.
En al mijn pogingen om een verzoening tot stand te brengen.
Which is a beautiful Bible word that simply means in the original language to make friendly again.
En dat woord verzoening is een prachtig woord in de Bijbel wat letterlijk in de grondtekst betekent weer vriendelijk gemaakt worden.
I got nowhere.
Maar het loste niks op.
I didn't know what to do.
En ik wist niet wat ik doen moest.
I did the only thing I could do.
Ik deed het enige wat ik doen kon.
I ran to God.
Ik rende naar God toe.
And And I remembered him saying, God saying things in the Bible that really talked to me, relevant to this situation.
En ik kan me nog goed herinneren dat ik dingen las in de Bijbel waardoor God echt tot mij sprak.
Jeremiah 33:3 was a verse that really jumped off the pages of Scripture and really spoke to me at this time.
En Jeremia 33 vers 3 was zo'n tekst die eigenlijk van de pagina's afsprong.
God said, call on me.
Maar God zegt, roep mij aan.
I'll answer you.
Ik zal u antwoorden.
I'll show you things that you can't believe that you don't understand now.
En ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen doen zien die u nu nog niet weet.
And then another verse in Psalm chapter 50 verse 15.
En een andere tekst was Psalm 50 vers 15.
That was a verse that became one and has become one of my favorite all-time verses.
En die tekst Psalm 50 vers 15 is eigenlijk een van mijn favoriete teksten geworden.
And again God uses that interesting opening statement.
En opnieuw begint God met diezelfde openingszin.
Call on me.
Roep mij aan.
The idea in the original language is scream it loudly. Call on me, I'm listening.
En het idee in de grondtekst is schreeuw het uit. Roep mij, ik luister.
In the day of trouble.
In de dag van jouw benauwdheid.
The word trouble in the original language means to restrict and to be put into a very tight, narrow place where it seems like all the walls are caving in on you.
En het woord benauwdheid verwijst eigenlijk naar een ruimte die enger wordt, alsof de muren op je afkomen.
It's not a pleasant place to be.
Het is niet een fijne plek om
It's
je te
zijn. It's a time
vinden.
Of trouble.
Dat is een tijd van benauwdheid.
But interesting, the Bible always refers to it as a day of trouble.
Maar de Bijbel spreekt altijd over een dag van benauwdheid.
When I think in terms of trouble, I think of night.
Als ik denk aan moeilijkheden, denk ik eerder aan een nacht.
Everything's dark and dreary.
Alles is donker en druilerig.
There seems to be no light at the end of the tunnel.
Het lijkt alsof er geen licht aan het einde van de tunnel is.
And it's just getting darker.
En het wordt donker en donker.
But God doesn't talk about trouble as a night of trouble.
Maar God spreekt nooit over een nacht van benauwdheid.
Invariably, it's the day of trouble.
Maar over een dag van benauwdheid.
Jesus made this statement.
En Jezus zei dit.
Night is coming when no one can work.
De nacht breekt aan en niemand kan dan werken.
But now is the day.
Maar nu is het dag.
In those days, they didn't have the capability like we do to illuminate the darkness so that you can work all day and all night.
In die tijd hadden ze natuurlijk niet de mogelijkheden om voor kunstlicht, zodat men ook in de avond en de nacht kon werken.
Those people went to bed with the sun and they got up with the sun.
Deze mensen gingen naar bed bij zonsondergang en stonden op bij zonsopgang.
And so when the scripture talks about the day of trouble.
Dus als de schrift spreekt over de dag van benauwdheid.
What it's saying is day is time for work and activity and opportunity.
Dan zegt het met zo'n woorden. De dag, dat is eigenlijk het moment om te werken. Het is het moment van de kans en de gelegenheid.
And what God is saying is trouble from his perspective.
En wat God daarmee zegt is vanuit Gods perspectief.
Is a time for opportunity.
Is moeite juist een kans.
For me to do things.
Om dingen te doen.
That will put him on display and make him look good.
Die hem eigenlijk in de etalage zet.
And so he says, call on me in that day of opportunity that you call trouble.
Dus hij zegt, roep mij aan in de dag van benauwdheid.
And then he says in Psalm 50:15, I will rescue you.
En dan zegt hij in vers 15b, ik zal u eruit helpen.
I will answer you.
Ik zal u beantwoorden.
And again, that word in the original language is the idea is, I will draw you out of the place of trouble right to my face.
En de gedachte in de grondtekst is, ik trek je uit de benauwdheid en ik trek jou dicht tot bij mijn aangezicht.
What he's saying is, we'll walk through this troubled time together.
Hij zegt met zoveel woorden, we gaan samen door deze benauwdheid heen.
That word means, I'll not only draw you to my face.
En niet alleen is de betekenis, ik trek je tot mijn aangezicht.
Speaking of fellowship with God.
Sprekend over gemeenschap met God.
But he says, in the process, I'll equip you for battle.
Maar hij zegt daarbij ook, ik rust je toe voor de strijd.
This is a night of trouble.
Dit is voor ons is een nacht van benauwdheid.
But it's an opportunity for you to do work for me, God says.
Maar voor jou is het een gelegenheid om voor mij werk te doen.
You call on me.
Roep mij aan.
I'll answer.
Ik zal antwoorden.
I'll draw you to myself.
Ik trek je tot mezelf.
I'll equip you for that battle.
En ik rust je toe voor die strijd.
And I will enable you to go in there and defeat that situation.
En ik ga je in staat stellen om die situatie te verslaan.
And you will be able to honor me.
En jij zult in staat zijn, einde van de tekst, om mij te eren.
Just trust me on this. What he's saying is basically, you will be able to make me look
Good.
Wat hij eigenlijk met zoveel woorden zegt is: jij zal in staat gesteld worden om mij er goed te doen laten uitzien.
Those were verses that really, really grabbed my attention.
Dat soort teksten die grepen mijn aandacht.
I ran to God and I heard him say, hey, I'll equip you.
En ik rende naar God.
I'll send you back in there. I'll go with you.
En ik hoorde hem zeggen, kom tot mij. Ik
This
ga je
will be an opportunity for you to do things that otherwise you would never be able to do.
En dit zal een gelegenheid voor je zijn om dingen te doen die je anders nooit zou kunnen doen.
And in the process you'll make me look good and glorify me.
En uiteindelijk zul je mij daarin eren.
And when we're able to do that with God's help.
En wanneer we dat met Gods hulp doen.
What's exciting is the kingdom of God takes a giant step.
Dan is het opwindend als we zien dat daardoor het koninkrijk van God een enorme stap vooruit kan maken.
So, when I got that kind of instruction from God,
dus toen ik dat soort instructie van God kreeg,
and I began as a result a journey through the scriptures.
En ik als resultaat eigenlijk daarvan een reis ging maken door de schrift.
Because if I call on God and he says I'm the one that will equip you.
Omdat als ik God aanroep en hij zegt ik rust je toe.
He's the one that's got the answer to this problem.
Dan heeft hij dus ook het antwoord op dit probleem.
And if I'm going to see him be able to do what he wants to do.
En als ik wil zien wat hij doen kan.
I've got to understand first of all what his way is and how he deals with this situation.
Dan moet ik eerst gaan begrijpen wat zijn manier van handelen is in dit soort situaties.
And then with his help and in his strength and power I've got to do this in reacting to this problem his way, not mine.
En dan moet ik leren om met zijn hulp en in zijn kracht te reageren op deze situatie zoals hij het wil, niet zoals ik het wil.
And as a result, I began a journey through the scriptures.
En dus ik ging op reis door de schrift.
How to deal with an impossible person.
Hoe ga je om met een onmogelijk iemand?
God's way.
Maar dan op Gods manier.
I knew what I wanted to do.
Ik wist wat ik doen wilde.
I knew what I was trying to do.
Ik wist wat ik probeerde te doen.
I also knew I was getting absolutely nowhere.
En ik wist ook dat het helemaal geen nut had.
God says I got a plan.
God zegt ik heb een plan.
You call on me.
Roep mij aan.
You come to me. I'll draw you to myself.
Roep tot mij. Ik trek je tot mezelf.
And I'll equip you.
En ik rust je toe.
I'll give you what you need.
Ik geef je wat je nodig hebt.
You're going to have to trust me.
Maar je moet mij vertrouwen.
So I ran to God.
Dus ik vluchtte naar God.
There's a great verse in the book of 2 Peter, chapter 1, verses 1 to 4.
In 2 Peters 1, vers 1 tot en met 4, staat een geweldige tekst.
I take it literally, I believe it, I've staked my life on it.
En ik neem het letterlijk, 2 Peters 1, vers 1 tot en met 4, en ik neem het letterlijk, ik geloof het, en ik heb mijn leven erop gebouwd.
The Bible says, everything I need for life and godliness.
Daar zegt de Bijbel in die teksten dat alles wat ik nodig heb voor het leven en de godsvrucht.
Everything.
Alles.
Even the solution to what to do with an impossible person.
Zelfs de oplossing op hoe moet ik omgaan met een onmogelijk iemand.
That passage in Peter says it's found in Jesus Christ.
Dan zegt die tekst dat wordt gevonden in Jezus Christus.
And Jesus Christ is revealed to us in only one place.
En Jezus Christus vinden we maar op één plek.
This book.
En dat is in dit boek.
And so I began a journey through the scriptures.
Dus mijn reis door de schrift startte.
Looking to God for a solution with reference to this impossible person.
En kijkend naar God, hoe moet ik omgaan met deze onmogelijke persoon?
My journey took me to Colossians chapter 3.
En in mijn reis kwam ik bij Colossians hoofdstuk 3.
And the first 17 verses.
En de eerste 17 versen.
There's a whole lot here we aren't even going to be able to begin to think in terms of in just these few nights that we have together.
En er staat heel veel in het hoofdstuk en we kunnen amper een begin maken daarmee.
But trust me, in that passage of scripture.
Maar in dat Bijbelgedeelte.
In Colossians chapter 3.
Colossians hoofdstuk 3.
I just want to point out to you that a key element in this passage of scripture.
In dit Bijbelgedeelte vind je een heel belangrijk element.
Is a key word in verse 14.
Dat is een sleutelwoord in vers 14.
And the word is simply unity.
En daar wordt gesproken over eenheid of volmaaktheid.
Beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity.
En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid of de band van de eenheid is.
And that word unity can very literally be translated living together in harmony.
En dat woord eenheid in Colossense 3 vers 14 kan je heel mooi vertalen met elkaar leven in harmonie.
That's what the passage is talking about.
En dat is waar het hele Bijbel gaat.
Living together with other individuals in harmony.
Dat je met andere mensen samenleeft in harmonie.
And as you work through this passage of scripture.
En als je door dit Bijbelgedeelte
heen werkt. You get a whole list of Christ-like qualities and characteristics.
Dan vind je een hele lijst met eigenschappen van Christus.
That the well-dressed Christian puts on.
Die de goed geklede christen aan moet doen.
In chapter 3 verse 8 for example.
In hoofdstuk 3 vers 8 bijvoorbeeld.
After talking about some terrible sinful characteristics.
Nadat hij gesproken heeft over wat erge, wat zondige eigenschappen.
That are very normal and very natural, but are also death to living together in harmony.
Die ook normaal zijn en natuurlijk zijn, maar die de dood in de pot betekenen voor leven in harmonie.
And in verse 8, Paul writes and says, put these off.
Dan zegt Paulus in vers 8, nou leg die af.
And that word in the original language talks about getting undressed.
En dat woord is eigenlijk het woord in de grondtekst voor je uitkleden.
It's what you will do tonight when you go back to your house and you get ready for bed. You put off the clothes you're wearing right now.
Dat is wat je vanavond doet als je gaat slapen. Je doet de kleren uit die je nu draagt.
And then in verse 10 he says, now put on a whole new set of clothes.
En dan in vers 10 zegt hij, nou doe nou kleding aan, nieuwe kleding.
When you get to verse 12 he says it again, put on more of these clothes, these new clothes the well-dressed Christian wears.
Vers 12 zegt hij opnieuw, bekleed u dan, en opnieuw worden daar dingen genoemd die de goed geklede christen zou moeten dragen.
Garments, if you please, that are essential to living together in harmony.
We zouden kunnen zeggen dat het een mantel is die noodzakelijk is om te leven in harmonie met elkaar.
There's a whole list of these things.
En zo vind je een hele lijst.
Verse 12 talks about put on compassion and kindness and humility and patience, etc.
En vers 12 spreekt over vriendelijkheid en nederigheid en geduld.
Verse 13, put on putting up with people.
Vers 13 zegt, verdraag elkaar.
Being willing to forgive people. 14, love people.
En wees bereid om elkaar te vergeven. Vers 14, heb liefde voor elkaar.
Verse 16, put on talking to one another.
En vers 16, spreek elkaar, onderwijs elkaar.
Whole list of items that need to be part of our wardrobe if we're going to really be decently dressed as we interact with people.
En een hele lijst met zaken die eigenlijk dingen zijn die we aan moeten doen als we op een goede manier met elkaar om willen gaan.
As I went through this text.
En toen ik door dit Bijbelgedeelte
and just
werkte,
agonized over these various words in the original language of scripture.
En worstelde met de betekenis van de woorden in de grondtekst.
I was looking for a theology of the impossible person.
Was ik op zoek naar het formuleren van een theologie over de onmogelijke persoon.
The word theology is simply two words bonded together that means words from God about a given situation.
En theologie wil simpelweg zeggen, het zijn twee woorden, woorden van God over een bepaald onderwerp.
And as I went through this text,
en toen ik door dit gedeelte heen werkte,
part of God's holy word,
een stukje van Gods heilige woord.
Inspired by God right down to the very words and even the tenses the words are in.
Door God geïnspireerd, elk individueel woord, zelfs de tijdvorm waarin het staat.
The Bible says literally God breathed words.
De Bijbel zegt dat zijn woorden die door God uitgeademd zijn.
And as I was asking God, God talk to me, show me what I need specifically concerning this man who is just making life miserable for me.
En toen ik zei, oh God, spreek tot mij, wat moet ik doen met die man die mijn leven zo ellendig maakt?
Three words jumped out of this list.
Sprongen drie woorden vanuit deze lijst.
And have become part of the formula that I use when dealing with such situations and what I will share with you in these nights.
En dat werd eigenlijk een formule tussen aanhalingstekens die ik gebruik hoe ik om moet gaan met dat soort mensen en wat ik ook in deze avonden zal delen.
Let me give you all three very quickly and then we'll go back and start to focus on the first one that is the most important.
En ik zal ze al drie noemen en dan gaan we terug naar de eerste die de belangrijkste is.
The first one is found in verse 14.
De eerste vinden we in vers 14.
The word is put on love.
Daar staat en doe de liefde aan.
Whatever that is.
Wat liefde ook mag
put
betekenen.
On love.
Doe liefde aan.
We're going to think about love tonight and tomorrow night.
We gaan nadenken over liefde vanavond en morgenavond.
The second word is found in verse 16.
De tweede vinden we in vers 16.
And here it says how we're supposed to put on this concept of admonishing or just talking to one another.
En hier lezen we het tweede punt, en dat is dat we elkaar terecht moeten wijzen, of dat we met elkaar in gesprek moeten zijn.
Not screaming and shouting, insulting one another.
Niet schreeuwen, niet elkaar beledigen.
Not clamming up and just refusing to talk to one another.
Niet dichtklappen en weigeren om met elkaar in gesprek
not
te zijn.
Not responding when someone we're having problems with and asks what's wrong, they simply respond nothing.
Niet als antwoord geven als iemand vraagt wat markeert eraan?
No,
niks.
It says admonishing one another.
Nee, wijs elkaar terecht.
And that's a word that has the idea, three basic ideas.
En in dat woord komen eigenlijk drie gedachten naar voren.
Talk.
Spreken.
About a problem.
Over een probleem.
In a loving family context.
Maar in de context van een liefdevolle familie.
You love that person.
Je hebt die persoon lief.
You talk to that person. You confront that person.
Je gaat in gesprek met die persoon. Je confronteert de persoon.
You talk about the problem in a loving family context.
En je praat over het probleem, maar in de context van een liefdevolle familierelatie.
And then the third word is.
En het derde woord is.
Forgive.
Vers 13.
One another.
Vergeef elkaar.
If they repent, acknowledge what they've done is not right.
Als ze tot één keer komen, erkennen dat wat ze gedaan hebben niet juist is.
You forgive.
Vergeef ze dan.
We're going to see in our studies before this is over that quite frankly, this idea of forgiving and confronting, it's always my move.
En we gaan zien in deze studies dat als het gaat over confronteren of vergeving, dat het initiatief altijd bij mij ligt.
The Bible is going to make it very clear, as we will see, it doesn't matter whether he sinned against me.
De Bijbel maakt het heel duidelijk dat het er niet om gaat of hij nu tegen mij gezondigd
heeft. Or I sinned against him.
Of ik tegen hem.
Either way, the relationship has been broken.
Hoe dat dan ook is, er is een scheur in de relatie.
And we're going to see that it's always my move.
En we gaan zien dat de initiatief
regardless
altijd bij mij ligt.
Who sinned first,
ongeacht wie de eerste zondaar
regardless
is.
Who sinned most,
of wie het meeste gezondigd heeft.
Regardless of what has been taking place between us.
Ongeacht wat er tussen ons twee heeft plaatsgevonden.
It's always my move.
Het initiatief ligt altijd bij mij.
That means if I discover I'm partially at fault here.
Dus dat betekent dat wanneer ik ontdek dat ik ten dele schuldig ben.
First, I've got to admit that.
Dan moet ik eerst dat erkennen.
Ask him to forgive me.
En God vraagt om vergeving.
And start there.
En dat is dan mijn startpunt.
Which often opens the way to getting together and resolving the issue.
En dat klaart dan heel vaak de lucht, zodat je echt tot een oplossing kan komen.
But then he also, if guilty,
maar als hij ook schuldig is,
has an obligation before God to admit it,
is er bij hem ook een verplichting
confess
voor God om het te erkennen,
and make it right,
te beleiden en het in orde te maken.
Those three words,
die drie woorden,
I've just kind of given you a little introduction to them.
Ik heb een kleine intro bij die drie woorden gegeven.
But that's where we're heading in these studies.
Maar daar gaan deze studies over.
You love the person.
Je hebt de persoon lief.
We haven't said what that involves. We're going to start tonight.
En we gaan vanavond zien wat dat betekent.
You love him.
Je hebt hem lief.
You talk to him.
Je gaat in gesprek.
You confront him.
Je confronteert hem.
You do it in a loving family context.
En je doet het in een context van liefde.
You talk about the problem.
Maar je spreekt over het probleem.
You identify it very clearly.
En je identificeert het.
You talk about it.
Je bent erover in gesprek.
And if he asks to be forgiven, you en, say, I forgive you.
En als hij om vergeving vraagt, dan zeg je, ik vergeef je.
Whatever that means.
Wat vergeving,
as we'll see before we're finished.
Dan ook God mag betekenen.
Will.
Maar dan komen we zo de Heer wel later op terug.
Now that, in a nutshell, is the overview of what we're talking about here.
Nou, dat is een beetje een soort overzichtje van waar het hier om gaat.
What you do with the impossible person.
Wat doe je met de onmogelijke persoon?
It's got to be fleshed out, I admit, but at least you've got the skeleton of where we're heading with all of this.
En ik herken, dat moeten we wat gaan uitpakken, maar je hebt in ieder geval nu een beetje een skelet voor ogen.
Now, having said all of that, I want to go back and start with this idea of love.
Nou, met dat gezegd hebbende, ga ik terug om na te denken over de liefde.
What is love?
Wat is liefde?
Now when I ask that question to a group like this, I'm sure all of you know full well what love is. You're all experts in love.
Nou, ik stel zo'n vraag, maar jullie zijn allemaal experts in de liefde. Je weet heel goed wat het is.
Everybody wants to think of themselves as the epitome of love.
Iedereen wil graag zichzelf zien, hè, als het toppunt van de liefde.
The world's greatest lover.
Ja, degene die beter dan wie dan ook in deze wereld weet wat liefhebben inhoudt.
If I were to go around the room and ask you what's the word love mean to you, I think we'd be amazed at what we hear.
En als ik de vraag zou stellen aan iedereen, wat is liefde? Dan denk ik dat we ons zouden verbazen over wat we horen.
But I would honestly, I would be very surprised if what I heard, for the most part, didn't focus on my emotions or my feelings.
Maar ik zou erg verbaasd zijn als niet de meeste antwoorden in de categorie zouden vallen van mijn gevoelens en mijn emoties.
When you're talking about two people,
je praat over twee mensen
about love,
en over liefde.
What are you talking about?
Waar praat je dan over?
Normally we immediately think in terms of an emotional feeling.
Normaal gesproken denken we in eerste instantie aan een emotie, aan een gevoel.
It's a zingy, zany kind of a feeling.
Het is een heel warm, bruisend gevoel.
I like to call it a giant goose pimple.
Ik noem het graag een groot pimpel.
Think about a particular individual, and if I'm really demonstrating and feeling love,
ik denk aan een bepaald persoon, en als ik echt veel liefde koester voor
die persoon, I have all kinds of neat, wonderful emotional sensations.
Dan heb ik allerlei leuke en mooie emotionele sensaties.
We'll come back to that in a moment, but let's face it. That's what love is to us.
En we komen er later op terug, maar dat is grotendeels wat voor ons de liefde is.
That's true of me, and I'm an American.
Dat geldt voor mij, en ik ben Amerikaan.
That's true of you, and you're Dutch.
En dat geldt waarschijnlijk voor jullie, jullie zijn
Nederlands. That's true of virtually everybody in the Western world.
En dat is feitelijk hoe het overal in de Westen.
Love is first and foremost a feeling.
Liefde is voor eerst en vooral een gevoel.
It's not something you do.
Het is niet iets wat je doet.
It's just something that happens.
Het is iets wat je overkomt.
In English, I understand in Dutch you don't have this concept.
In het Engels, en ik weet dat het in Nederlands niet zo vertaald.
But you've watched enough TV, I'm sure are familiar with this concept.
Maar jullie hebben genoeg televisie gezien dat je dit concept wel kan vatten.
To us, as Americans, love, we talk about falling in love.
In het Engels zeggen we dat je verliefd wordt, dat vertalen we met falling in love.
All TV programs that originate in America, you've seen it on your TV.
En je hebt het wel gezien op televisie.
I've watched some TV here since I've been here, and I hear it in English, and I see the Dutch subtitles at the bottom, and they're talking about falling in love.
En ik heb hier zo'n programma's gezien, er wordt gesproken over falling in love, en dan zie ik onderaan Nederlandse ondertitels.
Now I know you guys don't talk so much about that.
Wij hebben niet zo'n soort uitdrukking.
But at least you're familiar with the concept.
Maar je kent het concept.
Think about falling in love.
Maar denk er eens over na.
Think about falling anywhere.
Vallen in de liefde of überhaupt vallen.
You walk out of your house.
Je loopt je huis uit.
It's snowing.
Het sneeuwt.
It's very cold.
Koud.
There's ice all over.
En er ligt overal ijs.
You walk out, you're trying to be very careful.
En je loopt naar buiten, je probeert heel voorzichtig
te zijn. But then all of a sudden,
maar opeens,
your feet go out from under you.
Dan glijden je voeten onder jezelf vandaan.
And you're going to fall.
En je valt.
You go up in the air a little bit.
Je gaat een beetje omhoog.
And now there is absolutely nothing you can do until you crash down for a landing on the earth.
En er is niets wat je doen kan totdat je crasht en landt.
You usually land in some form of a sitting position.
Meestal land je een beetje zitten.
I won't go into any further detail than that.
De rest is
you
niet
know
zo
what
belangrijk,
I'm talking about.
Maar je ziet het voor je.
And you know what you do the minute you hit the ground.
En je weet wat je als eerste doet op het moment dat je valt.
When your feet went out from under you.
Je benen die gingen
onder
je vandaan.
And you couldn't help yourself.
En je kon jezelf
niet
tegenhouden.
It was nothing you could do until you finally hit.
En je kon niks doen totdat je op de grond lag.
But the first thing you do after you hit.
Maar het eerste wat je doet nadat je valt, weet je wat het is?
You look around.
Je kijkt even rond.
To see if anybody saw you.
Heeft iemand dit gezien dat dit mij net overkwam?
But until that happened,
maar tot dat moment,
there's nothing you could do.
Er is niks wat je doen kan.
We talk about falling in love like
wij praten zo ook
that.
Over vallen in de liefde.
It just happened.
Het gebeurt gewoon.
It's a wonderful feeling.
Het is een geweldig gevoel.
But that's all it is.
Maar dat is eigenlijk
it's
al wat het is. Het is een gevoel.
It's not something you command.
Het is niet
it's not something you do.
Of doet.
It's not something you learn.
Niet iets wat je leert.
It's just there.
Het is er gewoon.
When it's there, it's wonderful.
Als het er is, is het geweldig.
Of course, the problem comes is, okay, you have that feeling. What happens if the feeling stops?
Maar het wordt natuurlijk een probleem als het gevoel opeens stopt.
And then really gets complicated when that same feeling starts happening with somebody else.
En dan wordt het erg gecompliceerd als je wel hetzelfde gevoel krijgt, maar nou met iemand anders.
Now we've got some problems.
En nu krijgen we problemen.
But to us, love is a feeling.
Maar voor ons is liefde eigenlijk een gevoel.
That's where we'll start.
En dat is het beginpunt.
But when I turn to the Bible,
maar als ik de Bijbel open doe,
this blows my mind.
En dan is, kan ik in eerste instantie
the
niet
Bible
bij.
Starts telling me love is a command.
De Bijbel begint door te zeggen dat liefde een gebod is.
I don't know how that sets with you.
En ik weet niet hoe je daarop reageert.
I've shared this with other people in a lot of different places around the world.
En ik heb dit op andere plekken in de wereld met mensen gedeeld.
And invariably there are people who hear this get very upset.
En mensen horen het, die worden een beetje boos.
What are you talking about?
Waar heb je het over?
You can't command. A feeling?
Je kan een gevoel toch niet commanderen?
You're telling me love is something that's commanded?
Jij zegt dat liefde opgedragen wordt?
Yeah.
Ja.
Now, before I try to expand on that, let's just look in the Bible to see that in fact it is a command as it's set forth in the scripture.
Nou, voordat ik dat wat ga toelichten, laten we eerst kijken in de Bijbel of het inderdaad zo is dat het een gebod is.
And if you have your Bible, I'd really appreciate it if you would turn to John chapter 13.
En als je Bijbeltje hebt, zou ik het echt waarderen als je op wil zoeken Johannes 13.
And I want you to see this because what I'm about to say is going to probably sound very radical to you.
En ik wil dat je het zelf ziet, want wat ik zal zeggen zal misschien radicaal in de oren kunnen klinken.
I know how the rest of this study goes and it's still radical to me.
En ik weet hoe de rest van de studie verloopt, maar het is nog steeds een radicale gedachte voor mijzelf.
But I want you to see that love is, as far as the Bible is concerned, a command.
Maar ik wil dat je ziet dat volgens de Bijbel liefde een gebod is.
Not primarily a feeling.
Niet in eerste instantie.
Feelings are involved.
Gevoelens komen
bij kijken.
And I keep
looking over at the clock. I want to get that feeling aspect of love in before we quit tonight.
En ik wil ook vanavond dat aspect van gevoel toelichten.
And I know I got to be done at 9:30.
En ik weet om 9:30 moet ik stoppen.
They've threatened me with all kinds of evil things if I'm not.
Allerlei dingen bedreigd als ik toelaat.
Something about the floor opens up and I fall in and it's a bottomless pit and I'll never see the light of day again.
En dan kom ik nooit meer terug.
So I'm well aware of
dus ik ga maar de tijd houden.
But look at John chapter 13.
Maar kijk naar Johannes 13.
This is the last night of Jesus' life with his disciples before he's to be arrested and then the next day crucified.
Dit is de laatste avond dat Jezus met zijn discipelen is voordat hij gearresteerd wordt en de dag erop gekruisigd.
And verse 33, he drops a bombshell on them.
En in vers 33 dan laat hij echt een bom afgaan.
They never saw this coming.
Ze zagen dit niet aankomen.
He says, little children, I'm with you a little while longer.
Hij zegt, lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u.
And then he goes on and says, but I'm going away.
En dan zegt hij aan het einde van de tekst, ik ga weg.
And where I'm going, you can't come.
En waar ik heen ga, kunt u niet komen.
And then he goes on and he makes this statement.
En dan zegt hij dit.
A new commandment I give you.
Vers 34. Een nieuw gebod geef ik u.
That you love one another.
Namelijk dat u elkaar
lief hebt. Even as I've loved you.
Zoals ik u lief gehad heb.
That you also love one another.
Moet u ook elkaar lief hebben.
By this shall all men know that you're my disciples.
Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn
discipelen bent. If you love one another.
Als u liefde onder elkaar
now,
hebt.
Right there, that is all we really need to find out what God and the Bible have to say about love.
En eigenlijk duidelijker dan dit over wat God zegt over liefde kun je niet krijgen.
The word is clearly stated.
Het wordt gewoon expliciet genoemd.
It's a new commandment.
Het is een nieuw gebod.
This was revolutionary for these guys.
Nou, voor deze mannen was het revolutionair.
These were good Jewish boys who had grown up with the Ten Commandments.
Dit waren hele brave Joodse mannen opgevoed met de 10 geboden.
Now here's Jesus on the last night they're going to be together telling them, hey, it's not 10, there's actually 11.
En nu komt Jezus en die zegt, eigenlijk zijn er niet 10, er zijn er eigenlijk 11.
And here's the new one.
En dit is het nieuwe gebod.
That you love one another.
Dat je elkaar lief moet hebben.
This will be the badge of identification for you and the fact that you're related to me.
En dit is als een soort button wat je draagt, dat je bij mij hoort.
You'll love one another.
Heb elkaar lief.
But I can guarantee you, those boys never heard that.
Maar ik kan je garanderen dat die woorden door de discipelen nooit gehoord zijn.
Jesus said, I'm with you now for a little while longer and then I'm going and where I'm going you can't come.
Jezus zegt ik ben nog een korte tijd bij u, ik ga straks weg en waar ik naartoe ga, daar kan u niet komen.
Then he's going to give the most significant instruction he could possibly have given these guys.
En daarna geeft hij deze hele belangrijke instructie, belangrijker dan dat had hij hun eigenlijk niet kunnen geven.
This instruction, this command was to characterize them and their ministry and their lives the rest of their lives.
En dit gebod zou een karakteristiek moeten zijn van hun leven en hun bediening voor de rest van hun leven.
Demonstrating love like it's being described here would be the means of advancing God's kingdom on earth.
Door die onderlinge liefde zou Gods koninkrijk een enorme stap op deze aarde kunnen nemen.
This is incredibly important, significant information.
Dit is hele belangrijke informatie.
And when Jesus said this,
En toen Jezus dit zei.
What you would expect is hearing something this important.
En je zou verwachten als hij zoiets belangrijks gezegd heeft.
Peter and the boys would be raising. I got a question.
Dat Petrus en de mannen zeggen, vraag.
How does this fit in with the Ten Commandments?
Hoe verhoudt zich dit tot de 10 geboden?
Where's that all going to fit together?
En hoe past dat?
And have all kinds of questions about this new theological information that's being fed to them.
En allerlei vragen over deze nieuwe theologische informatie die nu op hun losgelaten.
How are we going to apply this in our lives?
En hoe gaan we dat toepassen in ons leven?
All kinds of questions they should have been asking.
En ze zouden allerlei vragen moeten hebben gesteld.
But I can guarantee you, when he said, "I'm going and you can't come," their minds went blank.
Maar toen hij zei, "Ik ga weg en jullie kunnen daar niet komen," toen ging hun verstand uit.
And they couldn't think about anything else.
En er was niks anders waar ze aan
konden denken. But the fact that he was going.
Dan het feit dat hij weg.
And this instruction about love, as important as it is, just made no imprint on them whatsoever.
En deze instructie over de liefde, ook al was het zo belangrijk, maakte geen indruk.
How do you get that, you say to me?
Je zegt, hoe weet je dat?
When he got done saying, by this shall all men know you're my disciples if you love one another.
Nadat hij in vers 35 gezegd heeft, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt.
That's verse 35.
Vers 35.
Verse 36.
Vers 36.
First words out of Peter's mouth.
De eerste woorden uit de mond van Petrus zijn.
Lord.
Heere.
Where are you going?
Waar gaat u naartoe?
And why can't we come?
En waarom kunnen wij niet mee?
That's all they heard.
Dat is het enige wat ze hoorden.
And at that point Jesus stopped the theological lesson.
En op dat moment stopt Jezus met de theologische les.
And he spoke to the need and the heartache of his dear disciples.
En hij sprak tot de nood en de hartepijn van zijn lieve discipelen.
In the original language, the Bible text did not have verses and chapter headings.
En in de oorspronkelijke tekst, hè, was er niet het hoofdstuk en versverdeling zoals wij dat hebben.
Verse 13 just flows, or chapter 13 just flows right into chapter 14.
Dus hoofdstuk 13 loopt naadloos over in hoofdstuk 14.
He said, "Don't let your heart be troubled."
En dan zegt hij in hoofdstuk 14: laat uw hart niet in beroering raken.
You believe in God?
U belooft in God?
Trust me.
Gelooft in God? Geloof
in my father's house are many abiding places.
In het huis van mijn vader zijn veel woningen.
If it wasn't so, I would have told you.
Als dat niet zo was,
I go to prepare a place for you.
Ik ga een plaats voor u gereden.
One of those places, I'll have your name on it.
En een van die plaatsen, dat
and if I go, I'll come back.
En als ik heen gegaan ben, kom ik terug en neem ik u tot mij.
And we'll be together forever.
En zullen we altijd samen zijn.
But the point I'm trying to say to you tonight is in this passage.
Maar het punt wat ik vanavond wil maken in deze passage.
The most important, significant instruction Jesus could give the night before he leaves these guys.
Dat is het allerbelangrijkste wat Jezus kon zeggen tegen die mannen de avond voordat hij hen zou verlaten.
Fellas, a new command.
Mannen, een nieuw gebod.
Love.
Heb elkaar lief.
Now try and put yourself back in that room, that upper room.
Probeer jezelf te verplaatsen in die bovenzaal.
The one another is this family of believers.
Dat elkaar, dat is zeg maar de familie van gelovigen.
Peter has Peter. Now Judas has left.
Judas is al vertrokken.
These are the boys who are going to be the foundation stones, so to speak, of this new movement which we today call Christianity.
En deze mannen zijn zeg maar het fundament van deze hele nieuwe beweging die wij vandaag de dag kennen als het christendom.
And this now is going to be based on love.
Gebaseerd op de liefde.
Which is commanded by God.
Opgedragen door God.
And they are going to be basically the demonstrators of this love.
En zij zijn nu de mensen die liefde moeten gaan tonen.
Living together in harmony.
Samenleven in harmonie.
If we were to apply it to us today.
Als wij het op onszelf zouden toepassen.
When he says love one another.
Als hij zegt heb elkaar lief.
He's talking about the family of God.
Dan spreekt hij over het gezin van God.
Believers.
Gelovigen.
And he says, I want you as my family to be living together in harmony.
En hij zegt, als mijn gezin wil ik dat jullie met elkaar leven in harmonie.
Love one another.
Heb elkaar lief.
Now, with that in mind, that's a broad brush stroke. Nou, love one another.
Dat is een hele brede pennenstreek. Heb elkaar lief.
Now as I stay in the scripture, I find that that one another begins to narrow down a little bit.
Maar als ik verder lees in de Bijbel, ontdek ik dat elkaar, dat wat versmalt wordt.
And by so doing shows me that I can't get away from it. It's an inescapable command.
En daardoor laat het me zien dat linksom of rechtsom, ik kan er niet aan ontkomen aan dit gebod.
Look what it says in Ephesians chapter 5.
Kijk bijvoorbeeld wat er staat in Efeze hoofdstuk 5.
Here another command is given.
Je wordt nog een gebod gegeven.
Yeah, generally speaking, it's talking about the one another body of believers who know Christ and are part of his family.
In algemene zin spreekt het over het lichaam van Christus die een onderdeel zijn van Gods gezin.
But now notice he's going to focus in on, zoom in on certain individuals in that family.
Maar nou gaat hij inzoomen op een aantal personen.
And in verse 25 he says, husbands.
En in vers 25 zegt hij, mannen.
Love your wives.
Heb uw eigen vrouw lief.
Now notice he's going to describe this love. We'll see it in a moment.
En dan gaat die liefde beschrijven.
You love her just like Christ loved the church and gave himself, sacrificed himself, died, gave himself up for her.
En heb uw vrouw lief als Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar overgegeven, opgeofferd heeft, gestorven is.
Husbands, love your wives.
Mannen, hebt uw vrouwen lief.
What to me is interesting and a little bit disturbing, I might add.
En wat ik interessant vind en enigszins zorgwekkend als ik eerlijk
ben. In these few verses, four times I, a husband, am commanded to love my wife.
Dat ik in het gedeelte maar liefst vier keer opgedragen word als man zijnde om mijn vrouw lief te hebben.
It's in chapter 5 verse 25.
Hoofdstuk 5 vers 25.
When you go to verse 28.
Vers 28.
It's there twice.
Daar vinden we het tweemaal in dezelfde tekst.
Husband ought also to love their wives.
Mannen moeten hun eigen vrouwen lief hebben.
He who loves his own wife loves himself.
Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief.
Because the Bible teaches that they're one.
Omdat de Bijbel leert dat ze één zijn.
So that's the third time. And then in verse 33.
Dat is de derde keer. En
nevertheless,
33.
Let each individual among you also love his own wife even as himself.
Vers 33. Ieder in het bijzonder moet zijn eigen vrouw lief hebben als zichzelf.
Four times the man gets told to love his wife.
Dus vier keer wordt de man verteld om zijn vrouw
lief
te hebben.
And every time it's a command.
En elke keer is het gebod.
Being the sinner I am.
Omdat ik een zondaar ben.
You know what my first response is when I hear something like that?
Weet je wat mijn eerste reactie is als ik zoiets hoor?
Okay, I get told four times.
Ik word vier keer opgedragen om dat
I'll accept
te doen.
That.
Ik accepteer dat.
But my first thought is.
Maar mijn eerste gedachte is.
Where's her verse?
Waar staat haar tekst?
What she get told?
Wat moet zij? Wat
that
moet haar
one
vertellen?
I'd like to see.
Die wil ik graag vinden.
That's the verse you make plaques out of and sell in Christian bookstores and make them cheap enough so you can buy them and put one in every room of the house.
Van die tekst maak je bordjes die in de christelijke boekwinkel verkocht worden goedkoop genoeg zodat ik ze overal in het huis kan hangen.
Where's her vice, verse to love me?
Waar staat haar? Waar vind ik haar tekst dat ze mij moet?
I have gone through the scripture.
En ik ben de schrift doorgegaan.
In the original languages.
In de grondtekst.
There is no such verse.
Zo'n tekst vind je niet.
Don't even bother looking. Trust me.
Echt,
it isn't there.
Je vindt het niet.
But there is one verse that's close enough.
Maar er is één tekst die genoeg in de buurt komt.
And that's found in the book of Titus.
En dat vind je in het boek Titus.
Now understand, it's not exactly the same.
Nou, het is niet helemaal hetzelfde.
It's a different word for love.
Want dat is een ander woord voor liefde.
And it's not even a command, that makes it worse.
En het is geen eens een gebod, dat maakt het nog
But like
erger.
I say, when you're desperate, it's good enough.
Maar als je wanhopig bent, is het goed genoeg. Hè?
Chapter 2 of Titus.
Titus 2.
Older men are mentioned in verse 2, older women in verse 3, verse 4, young women are mentioned, and verse 6, young men are mentioned.
In Titus 2, daar vind je in vers 2, wordt gesproken over oudere mannen, vers 3, oudere vrouwen, vers 4, jonge vrouwen, vers 6, jonge mannen.
And in verses 3 and 4, older women are to encourage younger women to love their own husbands.
En dan staat er dat oudere vrouwen jonge vrouwen moeten opwekken om hun man lief te hebben.
I like that verse.
Mooie tekst.
Have at it, ladies.
Dames,
teach those girls.
Hè, heel
to
goed.
Love their husbands.
Om aan de jongere vrouwen te leren dat ze hun man
the
lief
only
hebben.
Is,
het enige probleem is.
This isn't a command to love their husbands.
Het is niet een gebod om hun man
It's
lief te hebben.
Another Greek word.
Het is een heel ander Griekse woord voor liefde.
The one we've seen about loving and commanding to love is a word you're familiar with. The noun form is agape.
En dat andere teksten over liefde, daar wordt gesproken over, en jullie kennen dat woord wel, agape liefde.
By definition, that's an act of the will that gives of itself for another's good. The good defined by God.
En agape liefde is per definitie een daad van de wil die geeft wat het goed is aan een ander. het goede zoals God het gedefinieerd heeft.
It's a command.
Het is een gebod.
It's not a feeling.
Het is geen gevoel.
It's the same word that is used of God's love.
Het is hetzelfde woord wat Gods liefde
God
beschrijft.
God so loved the world, he gave his son.
Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft.
It's got very little to do with feelings.
Het heeft niet heel veel te maken
but this
met
word for the woman,
maar dit woord voor de vrouw.
Where the older women are to teach the younger women to love their husbands.
Waar de oude vrouwen, jongere vrouwen moet opwekken om hun man lief te
That's
hebben.
That's another Greek word for love.
Een ander Grieks woord voor liefde.
And this word is phileo.
En dat
love.
Is phileo liefde.
And that word has to do with virtually nothing but feelings.
En dat woord gaat bijna uitsluitend om gevoel.
And the idea in the original language is the woman, the wife, is to emotionally respond to the love advance that has been commanded of her husband, she's to emotionally respond to that.
En het idee in de grondtekst is dat zij eigenlijk in liefde moet reageren op de liefde zoals die van haar man gegeven wordt.
So four times I get commanded to love her.
Dus vier keer word ik opgedragen om haar lief te hebben.
She only gets told once
zij wordt één keer
to love me,
om mij lief te hebben.
And that simply respond to something I'm doing in obedience to God for her.
En dat is simpelweg een reactie die zij doet op wat ik doe in gehoorzaamheid aan God.
My twisted mind immediately begins thinking.
Nou, mijn verdraaide hoofd die gaat meteen nadenken natuurlijk.
Why did I get told four times to love her in a flat-out command?
Waarom word ik vier keer geboden om me lief te hebben?
And all she has to do is respond to me.
En ze hoeft alleen maar te reageren.
I've boiled it down to one or two possibilities.
En ik denk dat er twee mogelijkheden zijn.
I get told four times.
Ik word vier keer opgedragen.
Perhaps.
Misschien.
Because.
Is dat?
I'm four times dumber.
Omdat ik gewoon vier keer zo dom meer ben als haar.
Some of you are shaking your head. Shame on you.
Sommigen jullie zeggen ja, dat is het.
I'm four times dumber than she is. It takes four extra shots to get through to me before it sinks in that what I'm supposed to do.
Ik moet het eigenlijk vier keer horen voordat het kwartje echt valt wat ik doen moet.
All she needs to hear is you respond to him and that's okay.
En zij hoort alleen je moet reageren, dat is genoeg.
That's a possibility.
Dat is een mogelijkheid.
I'm four times dumber.
Ik ben vier keer zo dom.
And all the women said.
En alle vrouwen zeiden. Amen.
Okay, I can see I'm in the belly of the beast among enemies.
Ik zie dat ik onder vijanden ben.
Well, anyway. That's a possibility.
Dat is een mogelijkheid.
But the way I look at it, there's one other possibility.
Maar er is nog een andere mogelijkheid.
I get told four times to
ik
love her.
Word vier keer opgedragen
and
iets te hebben.
And it's a direct from God.
Direct van God.
No wiggle room whatsoever.
En
I got to do it.
Er is geen bewegingsruimte.
She only gets told once to respond.
Zij slechts eenmaal om te reageren.
Either I'm four times dumber.
Of ik ben vier keer zo dom.
Of she's four times harder to love.
Het is vier keer zo moeilijk om haar lief te hebben dan anders.
I'll let you decide which of those two it is.
Je mag zelf beslissen
welke
het is.
I don't want to go that far because it would make life very dangerous for me.
En ik wil dat wel laten, want dan wordt het leven gevaarlijk.
But you get the point.
Maar het punt is duidelijk, hè?
Husbands have been commanded
mannen worden geboden
to love their wives.
Om hun vrouw lief te hebben.
One another.
Elkaar lief hebben.
Now husbands their
nou,
wives.
Mannen hun vrouwen.
Turn to Matthew 22.
Zoek op Matthäus 22.
Ladies, you might be feeling pretty good about yourself right now because you didn't get commanded to love.
Misschien zeggen de dames, nou, dat was goed, want ik word niet opgedragen om lief te hebben.
Just hold on.
Maar wacht even.
Your turn's coming.
Jullie beurt komen nog.
Matthew chapter 22.
Matthäus 22.
And here I'm looking at Matthew 22, verse 37.
Matthäus 22, vers 37.
34.
22, 34. Matthäus 22, vers 34.
A Pharisee came to Jesus to ask a question.
Een farisee kwam bij Jezus om een vraag te stellen.
He was a lawyer.
Hij was een wetgeleerde.
Not the kind. He was an expert in the Old Testament law.
Een expert in de oud-testamentische wet.
And he was apparently their best debater.
En blijkbaar was hij hun beste debater.
Jesus had just been set upon by the bad guys who were trying to trip him up, and he had just destroyed their arguments.
En Jezus die was eigenlijk al in een positie gemanoeuvreerd om getrukt te worden, maar hij had al hun argumenten had hij eigenlijk vernietigd.
So they drag out the big gun and they send him to Jesus.
Dus ze halen eigenlijk de beste man naar voren en ze zeggen: ga jij maar Jezus.
And he starts out in verse 36. Teacher, what's the great commandment in the law?
En hij begint in vers 36. Meester, wat is het grote gebod in de wet?
Now mind you, he's trying to trip up Jesus.
Nou, het is een poging om hem
he's
te bezoeken.
He's trying to embarrass Jesus.
Hij wil Jezus in verlegenheid brengen.
Getting to say something that'll cause him trouble with the multitude.
En hij wil hem iets laten zeggen wat hem in problemen brengt met de menigte.
Jesus doesn't hesitate.
Jezus
aan. Verse 37, he shoots right back the answer.
Vers 37 schiet hij het antwoord terug.
You shall love the Lord your God with all your heart.
U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart.
All your soul, all your mind. You love God with your total person.
Heel uw ziel, heel uw verstand, heb God lief met alles wat in je.
This is the first and the great commandment.
Dit is het eerste en het grote gebod.
Then he says, I'll give you this one for free.
En deze krijg je er gratis bij, zegt hij.
The second one is just like it.
Het tweede is hieraan gelijk.
You shall love your neighbor with the same intensity you already love yourself, is the way it reads in the original language.
U zult de naaste lief hebben met dezelfde intensiteit, zo leest het in de grondtekst, als dat u uzelf lief heeft.
Now I'll be the first to admit that there are many preachers, there are many teachers who will say there are really three commands here.
Nou, ik herken meteen dat er heel veel leraren en predikers zijn die zeggen er zijn die drie geboden.
Love God.
God lief hebben.
Love your neighbor.
Naaste lief hebben.
Love yourself.
Uzelf lief hebben.
And whole books and whole psychological systems are built on you gotta love yourself.
En allerlei boeken en hele psychologische systemen zijn gebouwd op het feit dat je moet eerst van jezelf kunnen houden.
The Bible doesn't teach that.
Want dat leert de Bijbel.
And this verse doesn't teach that.
En deze tekst leert dat.
Jesus made it very clear. You already love yourself more than you need to.
Jezus maakt dat duidelijk doordat hij zegt je hebt eigenlijk al veel liefde,
in fact,
te veel liefde voor jezelf.
Jesus to his disciples said if you want to be my disciples you've got to deny, say no to yourself.
Jezus zelf, als je mijn discipel wil zijn, dan moet je nee zeggen tegen jezelf. Je moet jezelf verloochenen.
No, he's only talking about two commands, not three.
Er zijn maar twee geboden, niet drie.
Love God.
God liefhebben.
Love your neighbor.
Je naaste liefhebben.
That word neighbor means literally the one closest to you.
En je naaste betekent letterlijk degene die dichtst bij je staat.
Whether geographically.
Of het nou geografisch
or
is.
Emotionally.
Of emotioneel.
You love God and you love your neighbor.
Heb God lief, heb je naaste lief.
They're the only two commands.
Dat zijn de enige twee geboden.
Look at verse 40.
Kijk maar naar vers 40.
It says it in so many words.
Daar staat het gewoon.
On these two, not three, two commands.
Aan deze twee geboden, niet drie.
The whole law and the prophets.
Hangt heel de wet en de profeten.
And so here Jesus is saying.
Dus hier zegt Jezus.
You love God.
Heb God lief.
And you love your neighbor.
En heb je naaste lief.
That's the person closest to you.
Dat is degene die dichtst bij je staat.
Right now, here, my closest neighbor, quite frankly, is him.
Op dit moment is mijn naaste, dat is hij.
He just lives a few steps straight up from where I'm living.
Ik woon zeg maar een paar meter boven waar hij op dit moment verblijft hier.
If we want to talk about the closest neighbor to me geographically, that's it right there.
Dus als je nou wie is nou geografisch mijn naaste buur, dan is hij dat.
You can see the problems I'm living with.
Je ziet dan wel de problemen waar ik mee leef.
We won't go into that.
Maar daar zullen we verder niet op ingaan.
The one closest to me can be geographically close.
Nou, dat kan naast zijn in fysieke zin.
My two sons.
Mijn twee zoons.
And they're two families,
en hun twee gezinnen,
four granddaughters,
en vier kleindochters.
I'm so tempted to take a little detour here and show pictures and talk about those four beautiful girls, but I will not do so.
Prachtige meisjes, maar dat doe ik niet.
The point is, I could say to you, in all honesty, I feel very close to those people.
Ik kan in alle eerlijkheid zeggen, ik voel me heel erg close met die.
But right now, tonight, I'm 3,000-4,000 miles away from.
Maar ik ben, miles away from. 4,000-5,000 kilometer bij hun vandaan.
But I really mean it when I feel very close to them.
Maar ik meen het als ik zeg, ik voel me erg close bij.
Emotionally.
Emotioneel gezien.
So whether you want to talk about someone you feel close to emotionally or someone who geographically you are very close to.
Dus je mag praten over je naast in emotionele zin of in fysieke zin.
The command here is.
Maar het gebod is.
Love them.
Heb ze lief.
Love them.
Heb ze lief.
Ladies.
Dames,
may I ask a very simple question?
Mag ik een eenvoudige vraag stellen?
Who is your closest neighbor?
Wie is uw naaste?
Geographically.
In fysieke zin.
I believe it
would
be
volgens mij is dat
your husband,
echtgenoot,
who lives in the same house,
die in hetzelfde huis woont,
you do,
waar u leeft.
The point is, we can't get away from this
en
command.
Dus we kunnen er niet aan ontsnappen.
One another.
Heb elkaar lief.
Let's narrow it down.
Okay, we verengen het, versmallen
people
het.
People in your family, husbands, your wives.
Mensen in je gezin, mannen, je vrouw.
Wives, your husbands.
Vrouwen, je man.
The neighbors in your on your street in your neighborhood.
De buren op je straat in jouw buurt.
The people you work with.
De mensen met wie je werkt.
The people you go to school with.
De mensen
with,
met wie je naar school gaat.
They're not my neighbors.
Het zijn niet mijn naasten.
I don't know.
Ik ken ze niet.
But you do.
Maar jij wel.
And God says love them.
En God zegt heb ze lief.
These are commands.
Het zijn allemaal geboden.
One another,
elkaar,
husbands, wives,
mannen,
neighbors,
vrouwen,
God,
naasten, God.
And then one more.
En dan nog eentje.
And this is the killer.
En dit
Matthew
is,
chapter 5.
Dit is hele klap op de vuurpijl.
And I'm looking at verse 44.
Matthäus 5 vers 44.
And here I read these words. If any one of these people we've talked about.
Als wie dan ook van de mensen waar we over gesproken hebben.
The one another's of the family of God of which we are a member.
De elkaars van het gezin van God waar wij lid van zijn.
Any one of them.
Als iemand in die groep.
That would be the people you go to church with.
Dus de mensen met wie je naar de kerk gaat.
Assuming they know Christ as Savior.
En vanuitgaan dat ze Christus als verlosser.
That would be the fellow believers. That would be the people right here in the Herakon.
Of de medegelovigen, mensen hier op de Herakon.
We are commanded to love them.
We worden opgedragen hun liefde hebben.
It's going to include my wife. It's going to include my husband. It's going to involve my children. It's going to involve all these people we've talked about.
Mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen, al die groepen, al die mensen waar we over gesproken hebben.
Whom we've been commanded to love.
Waarvan wij de opdracht hebben gehoord.
But Matthew 5:44 goes even further and says.
Maar Matthäus 5 vers 44 gaat zelfs verder.
And if any one of these people.
En zegt als iemand van die mensen.
Become an enemy.
Een vijand wordt.
The word enemy means a hated one.
Het woord vijand betekent
oh, you say, I don't hate anybody.
Nou, ik haat niemand.
I won't argue with you.
Prima.
But you don't like them.
Maar je mag ze niet.
Now all we're doing is debating
dus
degree of dislike.
We praten nou alleen maar over de mate waarin je iemand
if
niet zo mag.
Any one of these people.
Maar als iemand van die
up
mensen.
Up till now, no problem.
Tot nu geen enkel probleem.
But they've just said something or done something.
Maar ze hebben iets gezegd of
they
gedaan.
They haven't said something or they haven't done
juist
something. You
niet,
think they should?
Niet iets gezegd of gedaan wat je denkt dat ze wel hadden moeten doen.
Like that man I started to talk about at the beginning of this talk.
Zoals die man waar ik mee begon.
A good friend.
Een goede vriend.
All of a sudden everything blew up.
Alles ontploft.
I have no idea what happened.
Geen idee wat er gebeurt.
And this happens. And now this friend has become an enemy.
En nu wordt de vriend een vijand.
And I'll be honest. I hope my honesty will encourage you to be honest.
En ik zal eerlijk zijn in de hoop dat mijn eerlijkheid u bemoedigt om eerlijk te zijn.
I got to a point after about 7 years of putting up with this.
Nadat ik zo'n 7 jaar hiermee bezig was, bereid ik een punt.
I didn't have warm fuzzy feelings for him,
dat
I must confess.
En ik moet blij dat ik niet echt hele warme gevoelens voor deze man koesterde.
I got to a point where I just didn't like him.
Ik had een paar, ik mocht hem gewoon niet.
I couldn't believe anybody would do that stuff.
Ik kon gewoon niet voorstellen dat zo iemand iets doet, wat hij ons aandeed.
But the point is, we are commanded to love and you can't get away from it.
Maar het punt is, we worden opgedragen om lief te hebben en we kunnen het niet aan ontkomen.
I came across this piece a while ago.
Een tijdje geleden las ik dit.
Pastor in America, California, Don Hawkins.
Een dominee in Amerika, in California, Don
good
Hawkins.
Friend of Charles Swindoll, if you know that name.
Een hele goede vriend van Charles Swindoll.
I simply drop that name because to let you know this is a good man.
En ik noem die naam, want dit was een hele goede man.
I like Charles Swindoll.
Charles Swindoll.
He's my favorite preacher.
Dat is mijn favoriete dominee.
And this guy was a close friend of him. They were on the same page together.
En deze man was een goede vriend van hem. Ze waren zelf op dezelfde pagina.
And Don Hawkins tells this story.
En Don Hawkins vertelt dit verhaal.
Pastor of a big church in California.
Voorganger van een grote gemeente in California.
He tells how there came a time in his church when a couple from his church came to see him.
Hij vertelt hoe er een keer een echtpaar uit zijn gemeente bij hem langskwam.
They were en route as their last stop before seeing respective lawyers to get a divorce.
Ze waren op weg naar hun eigen advocaat om een echtscheiding voor te bereiden.
It seems that the husband had become involved in a sexual affair.
De man die had een seksuele affaire gehad.
Now mind you, these are believers.
Dit zijn gelovigen.
These are Christian people.
Christenen.
Okay. The husband got involved in an affair.
De man had een affaire gehad.
His wife found out about it.
Zijn vrouw ontdekte dat.
She became furious.
En werd zo boos.
And she decided to retaliate against him.
En besloot om wraak te nemen.
And what she decided to do is she was going to hurt him the way he had hurt her.
En hij besloot, ik ga hem pijn doen zoals hij mij pijn gedaan heeft.
So she went out and had an affair with some guy.
Dus hij had er ook een affaire met
een man. I might add, from the church.
Ook een man uit de kerk.
They came in to see Pastor Don.
Ze kwamen binnen om de dominee te zien.
He writes how that when they came into his office, the tension between them was electric.
En hij zegt, er stond zoveel spanning op toen ze binnenkwamen.
The husband sat on one side of the room.
De man zat aan één kant.
And all he did was hurl ugly accusations at his wife.
En hij had alleen maar hele lelijke beschuldigingen naar zijn vrouw.
The wife sat on the other side of the room.
De vrouw zat aan de andere kant van de
kamer. She never said a word.
Zij zei geen woord.
She was just as cold as ice.
Zoals ijs en ijskoud.
But then occasionally, as the time went on, she started blasting away with bitter fireball type epithets at
maar
him.
Maar af en toe dan waren het ijskoude pijlen die ze afvuurden op hem.
Pastor Don suggested to the couple.
De dominee stelde voor
that they start over.
Dat ze een nieuwe start zouden maken.
He suggested that they go back to that point in time where they were in love.
Hij zei, ik stel voor dat we teruggaan naar de tijd dat er wel liefde was tussen jullie beiden.
He asked them point blank.
En hij stelde dus gewoon een vraag.
You were in love at one time, were you not?
Er was toch liefde eens, of niet soms?
Yeah.
Ja.
I don't care how long ago that was.
Het maakt me niet uit hoe lang geleden het was.
But I want you to remember what that was like.
Maar ik wil dat je terugdenkt aan hoe het toen was.
What went on between the two of you when you were in love.
Hoe ging het toen samen toen jullie wel verliefd waren?
And I want you to go back to that point.
En ga nou eens terug naar dat moment.
When the man heard that,
toen de man dat hoorde,
his response was,
was zijn reactie.
But I don't love her anymore.
Maar ik hou niet meer van haar.
The pastor Don said to the man.
De dominee zei tegen de man.
You believe and respect the Bible, don't you?
Je hebt toch geloof en respect voor de Bijbel, hè?
Oh yeah, yeah. I do that.
Ja, ik heb dat wel.
Well, Don said to the man.
Nou zei de dominee Don tegen
de Bible
man,
says.
De Bijbel zegt.
Four times.
Viermaal zelfs.
Love your wife.
Heb je vrouw lief?
The man responded by saying, well, yeah, okay, but we're not living together as husband and wife anymore.
De man reageerde en zei, ja, maar we leven feitelijk niet meer samen als man en vrouw.
We have separate bedrooms.
We hebben zelfs gescheiden slaapkamers, aparte slaapkamers.
Oh, said Pastor Don.
Zei de dominee.
You're telling me you're living in rooms in your house next to each other?
Jullie zeggen dat jullie dus in kamers wonen naast elkaar?
The man said to him, yeah, that's right.
De man zei, dat klopt.
The pastor gets really excited.
De dominee begint opgewonden te raken.
Wow, that's good.
Dat is geweldig.
I've got great news for you.
Ik heb geweldig nieuws voor jullie.
The Bible covers that too.
De Bijbel spreekt daar ook over.
The Bible says, love your neighbor.
De Bijbel zegt, heb je naaste lief.
Now the guy's really getting upset.
Nou wordt de man echt boos.
He says, yeah, but I don't feel like she's my neighbor.
Ik heb niet gevoel dat ze mijn naaste is.
We don't relate to each other like neighbors.
Wij gaan niet als naasten met elkaar om.
In fact, we treat each other more like enemies who can't stand each other.
Wij behandelen ons meer als vijanden die elkaar gewoon niet uit kunnen staan.
To which Pastor Don now jumps up, almost jumping up and down, enthusiastically saying, "That's great!"
De dominee springt op.
I've got good news for you.
Ik heb goed nieuws voor je.
The Bible says.
De Bijbel zegt.
Love your enemies.
Vijanden lief.
Both husband and wife told Don.
Zowel de man en vrouw zeiden tegen
But we just don't feel like loving each other anymore.
Maar er is geen gevoel meer voor.
And then the trump card.
En toen kwam eigenlijk
I don't know how many times I've heard this one.
Toen kwam eigenlijk de aap uit de mouw.
We don't feel like loving each other anymore.
We houden niet meer van elkaar.
And you wouldn't want us to be hypocritical.
Jullie wil toch niet dat we schijnheilig zijn, hè?
That's supposed to end the discussion.
En dat zou dan einde discussie moeten
zijn. And let them do whatever they want.
En dan mogen ze doen wat ze zin hebben.
Pastor Don was very wise.
Maar de voorganger was
heel
wijs.
He simply said to them.
Hij zei tegen ze.
Tell you what.
Wat dacht je hiervan?
Why don't we suspend the discussion about hypocrisy for 1 week.
Waarom schuiven we de discussie over schijnheiligheid niet voor ons uit voor een week?
You've come to me and asking for some help.
Je bent gekomen omdat je wat hulp wilde.
You said you wanted to know what the Bible said about
this. Je zei je wilt weten wat de Bijbel erover zegt.
Let me encourage you from the scriptures to go back to your home.
Ik bemoedig je op grond van de Bijbel om naar huis te gaan.
Together.
Samen.
And start treating each other like you actually loved each other.
En dat je elkaar gaat behandelen alsof je elkaar werkelijk lief hebt.
Then he looked at both of them. You did once love each other.
Jullie hebben toch ooit
right?
liefde voor elkaar gekoesterd.
Yeah.
Ja, nou ja.
Well, just remember what that was like.
Nou, denk terug
whatever
wat het was.
You did.
En wat je ook deed.
Do it again.
Doe het opnieuw.
He then made some suggestions to the husband.
Hij had een aantal suggesties voor de man.
Try calling her from work.
Hij zei, bel er eens, van als je op je werk bent.
To the wife he said,
tegen de vrouw zei,
have a nice meal prepared for him when he comes home from work.
Zodat er een lekkere maaltijd klaar is als hij thuis komt.
Do you know how to do that?
Weet je hoe je dat doen moet?
Did you used to do that?
Heb je dat vroeger wel gedaan?
Yeah.
Ja.
Well,
nou,
for a week.
Probeer
do
het maar eens. Doe het eens voor een week.
To both of them he said, speak kind words to each other.
Tegen beiden zei hij, spreek woorden van vriendelijkheid.
You may not feel like it, just do it.
Misschien heb je geen gevoel erbij.
Maybe even try to show a little physical affection.
Misschien kan je zelfs wat fysieke waardering
tonen. With an occasional hug or a touch of the hand.
Misschien een hand aanraken of een omhelzing.
And let's see what happens in 1 week.
En laten we eens kijken wat er in 1 week gebeurt.
He went on to say, I'll be praying for you.
Hij zei, ik bid voor je.
And I'll have some people praying for you.
En ik zorg dat er mensen ook voor je gaan bidden.
But you do your part.
Maar doe jouw deel.
These simple little things.
Deze eenvoudige dingen.
What you used to do when you really were in love.
Die dingen die je deed toen je echt lief had van elkaar.
The week went by.
De week ging voorbij.
I'm not making this up.
En ik verzin dit niet, hoor.
I'm not smart enough to make up a story like this.
Ik ben niet slim genoeg om zo'n verhaal te kunnen bedenken.
Following week, the couple returned to his office.
De week erop kwam het echtpaar terug in het kantoor.
He was surprised to notice that when they came into his office.
En de dominee was verbaasd dat toen ze naar binnen stapten.
Instead of taking seats on the opposite sides of the office, like they had done the week before.
In plaats van dat ze tegenover elkaar gingen, ver tegenover elkaar gingen zitten, zoals de vorige week.
They both sat down on the same.
Zaten ze nu op dezelfde bank.
Turning to the husband, Don said, "What's the deal? What's going on here?"
Aan de man, wat is hier gaande?
To which the wife replied.
Waarop de vrouw antwoordde.
He's been nicer to me than he's been since we were married 10 years ago.
Hij is aardiger voor mij nu dan dat hij was 10 jaar geleden toen we trouwden.
And smiling, the husband said.
En glimlachend zei de man.
I guess it's possible to love your enemy.
Klaarblijkelijk is het wel degelijk mogelijk om je vijand lief te hebben.
And a giant step was taken. To bring that marriage back together again.
En er werd een enorme stap voorwaarts gezet om dat huwelijk weer bij elkaar te brengen.
Yeah, there were problems.
Ja, er waren problemen.
It wasn't easy.
Het was echt niet gemakkelijk.
But the first giant step was taken.
Maar de eerste grote stap werd genomen.
When people realize,
wanneer mensen beseften
that we're commanded to love.
Dat we opgedragen, geboden worden om lief te hebben.
Whether we feel like it or not.
Of we dat nou voelen.
Now, having said that. That we are commanded to love.
Nou, ook al hebben we dus de opdracht van de liefde.
I'll be the first to admit that that is a command that is incredibly confusing.
Dan erken ik meteen dat dat gebod enorm verwarrend is.
And its command is confusing simply because to us love is a feeling.
En het verwarrende zit hem hierin dat voor ons liefde een gevoel is.
And you don't command a feeling.
En een gevoel gebied je niet.
I can't say to. I can't say who's here. Paul, my buddy Paul, way back there.
Paul, achterin. Ik kan.
I can't say to Paul, Paul, feel good.
Ik kan niet tegen Paul zeggen, Paul, je moet je lekker voelen.
He's shaking his head.
Hij schudt zijn hoofd af.
What button do I push to feel? Feel bad.
Ga je nu beroerd voelen?
What button do you push to feel?
Op wat voor knopje druk je dan?
Leave the room.
Ik kan zeggen, ga.
Don't.
Ga weg, maar blijf zitten.
Leave the room. Now that's a command.
Maar als ik zeg ga weg, loop weg.
That's something he can do.
Dat is iets wat hij doen kan.
Now he's got to decide, am I going to obey the command or am I going to disobey the command?
Ga ik gehoorzaam of ongehoorzaam zijn?
You can't command a feeling though.
Een gevoel kan je niet gebieden.
It just doesn't happen that way.
Zo werkt dat niet.
But we have been commanded to love.
Maar toch worden we geboden om lief te hebben.
The fact, as we've seen over and over again, that we're commanded to love.
En we hebben gezien dat keer op keer dat het gebod komt.
That tells me love in the Bible must be more than just a feeling.
Dat zegt mij dat liefde in de Bijbel meer is dan alleen een gevoel.
It's a command that needs to be clarified.
Het is een gebod wat verduidelijkt.
And we're right back where we started.
En dan komen we weer terug.
What is love?
Wat is dan liefde?
Well, there's a bunch of words in the Bible that are translated love.
Er zijn verschillende woorden die in de Bijbel vertaald worden met liefde.
All different words.
Allemaal andere woorden.
And you don't have to be the sharpest knife in the drawer to realize if you take 4 or 5 words out of one language.
En je hoeft niet het meest snuggere van stel te zijn dat als je 4 of 5 woorden uit één taal neemt.
And bring them all over into another language and translate them with one word.
En je brengt ze in een andere taal, maar je vertaalt die 5 woorden met 1 woord hier.
In this case, love.
Liefde.
You're going to lose something in translation.
Dan is het duidelijk dat in de vertaling je iets kwijtraakt.
And if we're going to understand this biblical concept of love.
En als we dat Bijbelse concept van liefde goed willen begrijpen.
We've got to understand these different words.
Dan moeten we die verschillende woorden begrijpen.
Now, I don't have the time tonight. I think I'm safe so far, but I got to wrap this up quick. We've got to understand, at least in a general sense, what these different words mean.
We moeten in de algemene zin toch een klein beetje gevoel hebben wat betekenen die woorden nu.
Now, trust me in this.
Ja,
the word phileo.
Het woordje phileo.
That is a word
is
in the original language
in de grondtekst.
That means feelings of love.
Dat in de grondtekst vooral de betekenis heeft van gevoelens van de liefde.
In John chapter 11. And we can look at this very quickly.
In Johannes 11.
Jesus went to a little town called Bethany. And basically he went there to deal with the death of his dear friend Lazarus.
Paul, wil je even de achterdeur openen? Dankjewel. In Johannes 11 vinden we dat Jezus naar Bethanië gaat. Hij gaat daar naar het huis van een hele goede vriend.
And when he got there, he learned that Lazarus was already dead.
En als hij daar komt, dan hoort hij dat Lazarus al gestorven is.
He went to the tomb.
Hij gaat naar het graf.
And he's going to raise Lazarus from the dead.
En hij gaat hem uit de dood opwekken.
But when he went to the tomb,
maar toen hij naar het graf ging,
the Bible tells us when confronted with all of the ramifications of death, especially as it had taken his dear friend Lazarus.
Zegt de Bijbel dat toen hij eigenlijk geraakt wordt door alle consequenties van de dood.
And he saw the pain this was causing those two sisters whom he loved dearly.
En hij zag de pijn die dat veroorzaakte bij zijn twee zussen waar hij heel veel van hield.
Verse 35, the Bible says Jesus wept.
Daar staat in vers 35 Jezus weende.
And the idea in the original language is he just spontaneously broke into tears.
En het idee in de grondtekst is dat hij eigenlijk spontaan begon te huilen.
And the Jews, when they saw what he did,
en toen de Joden zagen wat hij deed,
they said,
zeiden zij,
wow, look how
kijk
much
eens.
He loved Lazarus.
Vers 36, zie hoe lief hij hem had.
That word for love there is phileo.
Dat woord voor liefde daar is phileo.
Those tears of Jesus evidenced a deep emotional feeling that he was expressing in grief for his friend and the relatives who were left to deal with that death.
De tranen van Jezus lieten een enorme emotionele bewogenheid zien voor Lazarus en voor de nabestaanden.
That is talking about the feelings of love.
Nou, dat zijn de gevoelens van liefde.
As demonstrated by Jesus.
Zoals Jezus dat liet.
So obviously there's nothing wrong
dus
with that.
Daar is helemaal niks verkeerd
aan. But that's just one kind of love.
Maar dat is één soort liefde.
In chapter 11 in the first part when Jesus got the message that Lazarus was sick.
Maar als Jezus aan het begin hoort dat Lazarus ziek is.
There the girls when they wrote the note said in verse 3.
Dan vinden we in vers 3 dat de zusters de boodschap stuurden.
Jesus, your friend.
Heren,
whom you love.
Zie hij die u lief hebt.
And that's phileo.
En dat is weer phileo.
This one that you come and spend time with when you're in our area, in our home.
Die persoon waar u tijd mee besteedt als u bij ons in de buurt bent.
Lazarus, this kindred spirit of yours.
Lazarus, deze zielsverwant.
This fellow that you just enjoy kicking off your sandals and spending an evening together.
De man
with.
Waar je heerlijk vindt om daarbij je sandalen uit te doen en een avond door te brengen.
It's the word for friendship.
Het wordt gesproken over vriendschap.
Your friend,
uw vriend,
is sick.
Is ziek.
He whom you have these deep feelings for,
de persoon voor wie je die diepe gevoelens koestert, is ziek.
But then in verse 5 I read.
Maar in vers 5 lees.
Now Jesus loved Mary Martha and Lazarus.
Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus.
In the Greek language, that's a completely different word.
En in het Grieks is het een heel ander woord.
That's our word agape.
Dat is die agape liefde.
That is the word that we've been looking at in all of these instances where we are commanded to love.
Dat is het woord wat we in al die teksten bekeken hebben waar de opdracht klonk om lief te hebben.
We can't command a feeling.
Een gevoel kan je niet.
But we can command an action.
Maar een actie wel.
And agape love, by definition, is an action.
En agape liefde, per definitie, is een daad.
In fact, by definition, agape love is...
Agape liefde, een definitie...
It's, now listen to this carefully.
Is, luister zorgvuldig.
It's an act of the will.
Agape liefde is een daad van de wil...
That gives of itself.
Dat geeft van zichzelf.
Sacrificially, if necessary, to the point of death.
Op opofferende wijze, indien nodig tot de dood erop volgt.
For the good of the one loved.
Voor het bestwil, voor het goede van de persoon die ze lief heeft.
And the good defined by God.
En dan het goede zoals God het definieert.
Let me repeat that.
Ik herhaal het.
Love, agape love, that's commanded.
Agape liefde, dat geboden wordt.
That we're supposed to have for all these different relationships we've looked at tonight.
Dat we moeten hebben voor al die verschillende relaties.
Even if any of them become an enemy.
Zelfs als één daarvan een vijand wordt.
It's an act of my will.
Is een daad van mijn wil.
Where I'm going to do something.
Waar ik iets ga doen.
I'm going to give of myself.
Ik ga van mijzelf geven.
I'm going to give sacrificially.
Opofferend.
I may not feel like it.
Ik heb er geen gevoel.
The person may not deserve it.
Misschien verdient die persoon het geen eens.
But I will, like Jesus loved me with that word.
Zoals Jezus met dat woord mij lief had.
And he sacrificed himself to the point of death
en
for me.
Zichzelf over de tot de dood volgde voor mij.
When I'm commanded to love with agape love.
Als ik geboden word om met agape liefde
I'm
lief
going
te hebben.
To give of myself.
Ga ik van mezelf geven.
To the point of death if necessary.
Indien nodig tot de dood erop volgt.
For the good of that person.
Voor het goede van die andere persoon.
And the good, as we'll see in the rest of our studies this week, defined by God.
En dan het goede zoals God het definieert.
Not doing what I say is good.
Niet waarvan ik denk dat het goed is.
You ever said this with personal? Oh, I tell you, I know what's good for him.
Misschien heb je wel eens gezegd, ik weet wat het wel goed voor
And I'm
wordt.
Prepared to give it to him, believe me.
En ik ben klaar om hem het te geven.
No.
Nee.
Good as defined by God.
Nee, het goede zoals God het beziet.
That is what we're commanded to do.
Dat is wat we geboden worden
But
om te doen.
Where do the feelings fit in?
Maar waar passen de gevoelens dan?
Now you're going to have to listen fast because I'm going to talk fast because I've only got
snel,
4 minutes.
Want ik heb nog 4 minuten.
Where do the feelings fit in?
Waar passen de gevoelens?
I want you to turn with me to Matthew chapter 6.
Zoek op Matthäus 6.
And I'm looking at verse 21.
Matthäus 6 vers 21.
This is the famous Sermon on the Mount.
Dit is de beroemde bergrede.
And Jesus is going to enunciate a principle in verse 21.
En in vers 21 gaat Jezus in principe benoemen.
That we will build on this foundation in the next couple of sessions that we have together, God willing.
En zo de Heer wil gaan we op dit principe verder bouwen de komende studie.
Just looking at the principle Jesus enunciates.
Maar we kijken nu even naar het principe wat Jezus noemt.
He said, where your treasure is.
Hij zegt waar uw schat is.
That's where your heart will be.
Daar zal ook uw hart zijn.
Where that which is of value to you is invested.
Waar datgene zich bevindt wat waardevol voor u is.
That can be anything.
Dat kan van alles zijn.
First thing you probably think of is your money.
Waar je misschien aan denkt is je geld.
Where you invest your money, I'm telling you, that's where your heart's going to be.
Waar jij je geld in investeert, daar zal je hart zijn.
When the Bible talks about the heart.
En als de Bijbel over het hart spreekt.
I wanted to explain all this to you, but we just don't have the time.
We hebben niet de tijd om het helemaal uit te leggen.
Just listen to what I'm saying, and at least you get an idea.
Maar luister naar wat ik zeg, en je misschien daar wel een, krijg er een idee bij.
The word heart in the Bible.
Het woord hart in de Bijbel.
Refers to three parts of us.
Verwijst naar drie delen van ons.
It includes my mind.
Het verwijst naar bedenken.
The Bible says in Proverbs 23:7, I believe it is, as a man thinks, it is heart. So is he.
In Spreuken 23 vers 7 staat zoals iemand denkt in zijn hart, zo is hij.
We think of our heart as this organ that pumps blood.
Wij denken aan ons hart als het orgaan dat bloed pompt.
But there's a whole lot more to that word heart when you read it in the scriptures.
Maar in de schrift is het hart veel meer dan dat.
We talk about I love him with all my heart.
En we spreken over ik heb hem lief met heel mijn hart.
The heart is, a part of the heart involves, as far as the scriptural language, the ability to think.
En in de taal van de Bijbel is dus een deel ervan de vaardigheid om te kunnen denken.
It also is going to include our ability to make decisions.
Maar ook de vaardigheid om beslissingen te maken.
That would be my will.
Dat is mijn wil.
The Bible says in Daniel 1:8, Jesus purposed in his heart.
In Daniel 1 vers 8 lezen dat Daniel in zijn hart zich veel voornam.
Not to eat stuff that the king told him to eat that God said Jewish boys aren't supposed to eat.
Om niet van het eten van de koning te nemen waarvan God had gezegd dat is niet toegestaan.
And Daniel made up his mind.
En Daniel nam zich voor.
And purposed in his will.
En nam zich voor in zijn wil om het niet te doen.
And then the third part of the heart.
En het derde stukje van het hart
is our feelings.
Is ons gevoel.
Jesus said, "Let not your heart be troubled, neither let it be afraid."
Jezus zei, laat uw hart niet ontroerd zijn, laat uw hart niet angstig zijn.
That's talking about feelings.
Dat gaat over gevoelens.
And so when Jesus says here in this principle, where you invest your treasure.
Dus Jezus zegt, waar jij jouw schat in investeert.
That's where, among other things, your feelings are going to be.
Daar zullen onder andere ook je gevoelens bij betrokken raken.
Where you take what's valuable to you.
Waar je iets neemt wat waardevol is.
That could be your money.
Je geld.
That could be your time.
Of je tijd.
That could be your energy.
Of je energie.
It could be your house.
Of je huis.
It could be your car.
Of je auto.
It could be your job.
Of je werk.
It could be your family.
Of je gezin.
It could be your kids.
Of je kinderen.
What's of value to you?
Wat waardevol
voor jou is? Where you invest that?
Waar jij zegt daar investeer ik in?
It's just automatic. Your heart's going to go there.
Dan is het automatisch.
And your feelings are going to go there.
Je hart volgt dat.
Where your treasure is, Jesus said, that's where your heart will be.
Jezus zegt waar je schat is, daar zal je hart zijn.
We have been commanded to love.
We worden opgedragen om liefde.
But God says,
maar God zegt,
you do this whether you feel like it or not.
Als je dit doet, of je nou daar zin in hebt of niet.
We say, I'll do what God says if I feel like it.
Wij zeggen, ik ga dat doen wat God zegt als ik er zin in heb.
I've had people say to me, okay, this is what you say God wants me to do.
Mensen hebben tegen mij gezegd, okay, God, dit is wat God vraagt van mij.
I'm going to pray that God will give me the feelings so that I can do this.
Dat God het gevoel gaat geven zodat ik het kan doen.
Because I don't feel like doing it.
Omdat ik niet het gevoel heb.
God doesn't want me to be a hypocrite, does he?
God wil toch zeker niet. Ik ga heilig ben, hè?
And I simply say to them,
en dan zeg ik tegen ze,
you don't need to pray about it.
Je hoeft niet voor te bidden.
You already know what God wants you to do.
Je weet al wat God wilde.
And God says, if you love me, you'll obey me.
Als je me lief hebt, dan zul je me gehoorzamen.
And one of my favorite expressions through Old and New Testament.
En een van mijn favoriete uitdrukkingen in het Oude en Nieuwe Testament.
I've got a whole series of messages on it.
Ik heb er een hele serie preken van.
God says, just do it.
Dan zegt God, doe het gewoon.
No. End of discussion.
Einde discussie.
Where your treasure is, that's where your heart will be.
Waar je schat is, daar zal je hart zijn.
Where you do what you're told to do.
Waar jij doet wat je doen moet.
Jesus said, where you invest your energy, your obedience, your whatever.
Jezus zegt, waar jij je energie, je gehoorzaamheid in investeert.
That's where your feelings will be.
Daar zullen je gevoelens ook
zijn. We want the feelings of love.
Wij willen de gevoelens
okay.
van liefde.
But we don't. We got to do it God's way.
Maar dat moet op Gods manier.
God says the feelings will come.
God zegt de gevoelens.
But the feelings will come after acts of love.
Maar gevoelens van liefde volgen op daden van liefde.
Where your treasure is.
Waar je schat is.
Where you invest your treasure.
Waar je schat in.
That's an act of love.
Dat is een daad van liefde.
You don't feel like it, but you do it.
Je hebt daar niet gevoel bij, maar je doet het.
And where your treasure is.
En waar die schat aan
God
is,
says, I'll take it from there.
Dan zegt God, ik neem het over.
Trust me, what you want, those feelings of love, they'll come.
En die gevoelens van liefde die jij zo graag wil, die zullen komen.
And please, don't knock that.
En maak het niet te snel belachelijk.
Till you've tried it.
Totdat je het geprobeerd hebt.
If it doesn't happen, it's God lied.
Als het niet gebeurt, heeft God gelogen.
Because he said, where you invest your treasure,
want
that's
zei,
where your feelings will be.
Waar je schat is, daar zullen uiteindelijk ook je gevoelens
now,
komen.
Let me finish up. Bear with me for just a couple of minutes, okay?
Ik sluit af.
If I disappeared, Janice, it was for a good cause.
Okay? Als ik verdwijn was voor een goede doel, Janice.
What was I talking about? Oh, the story.
The illustration.
You've heard this before.
I know where we're going.
Janice and I have had a dear, dear friend.
Janice
and
ik hadden een hele goede vriendin.
Her name, Mrs. Ott. That's all you need to
Mevrouw
know.
Mevrouw Ott, zo heette ze.
We've known her all. We knew her all our lives.
Wij kenden eigenlijk haar al ons hele leven.
She's no longer here. She's in the glory.
Ze is hier niet meer. Ze is in heerlijkheid.
And I would have loved to have been there when she stepped in to the glory.
En wat zou het een geweldig moment zijn geweest toen zij de heerlijkheid.
She was Janice's Sunday school teacher when Janice was just a small person.
Toen Janice nog heel klein was, was zij haar zondagsschooljuf.
This woman, after we grew up and became missionaries, prayed for us, gave money for our support to us for years.
En deze vrouw die bad voor ons en die gaf aan onze bediening jarenlang.
She was just the sweetest. One of the most godly women I ever knew.
Een van de meest godvrezende en lieve vrouwen die ik ooit gekend heb.
I was preaching in a Bible conference in America one time.
Ik sprak op een conferentie in Amerika.
And I stood up to preach. I looked out over the audience, a big crowd of people, and there I saw, sitting right in the middle of it all, was my friend Mrs. Ott.
En ik stond op om te spreken en ik zag Mrs. Ott daar zitten in het midden van de zaal.
After I was finished, I just went right off the platform and went right up to her.
En toen ik klaar was, ging ik regelrecht naar haar toe.
She saw me and smiled and gave me a great big old embrace.
Ze glimlachte en ze omhelste me.
And we just started talking.
En we raakten in gesprek met elkaar.
It was wonderful.
Dat was geweldig.
She was a lady who kept foster children.
Zij was iemand die pleegkinderen had.
She had her own family.
Ze had haar eigen gezin.
But when they grew up and they were gone,
maar toen die het huis uitgegaan
waren, she just wanted to keep having this kind of an influence and impact on little kids.
Wilde ze zo'n positieve invloed blijven hebben op kleine kinderen.
And so she joined this foster parent program.
En dus ze raakte actief in dat hele idee van pleegzorg.
You're familiar with that, right?
En jullie kennen dat, hè?
Woman or man takes a child into his home.
Een man of een vrouw die nemen kinderen in huis.
Maybe a day, maybe a week, a month, a year.
Misschien een dag of een week, een maand of een jaar.
They don't have parents or someone to take care of them.
En ze hebben geen ouders of iemand die voor hen zorgt.
And until the government can find a place for them, temporarily they put in a home like Mrs. Ott's.
En totdat iemand voor hen permanent kan zorgen, dan komen ze in zo'n huis zoals bij mevrouw Ott.
And she did this for years.
En dat deed ze jarenlang.
And we're talking at this conference.
En tijdens die conferentie raakte
ik. I said to her, Mrs. Ott, I'm so impressed with what you used to do with those kids.
Mevrouw Ott, ik ben zo onder indruk van wat u doet met die kinderen.
Oh, she said it was no problem, it was no chore. I loved it.
Ze zegt dat het was iets wat ik met alle liefde deed.
She says, I've reached an age now where I can't do it, but I wished I still could.
Ze zegt, ik ben op een leeftijd gekomen dat ik het niet meer kan doen, maar ik zou nog graag willen dat.
I said to her, over the years, all those kids that came through your house.
Ik zei, al die jaren, al die kinderen.
Don't you get attached to them?
Maar raakt u niet gehecht aan die kinderen?
Oh yeah, she
said. Natuurlijk, zei ze.
She even started to tear up a little bit.
Ze raakte wat emotioneel.
I said, well, isn't it hard when the state comes in and says, okay, we found a place for them, taking them away from you, putting them in a permanent place.
Ik zei, is het niet moeilijk als dan de staat komt en zegt, we hebben een permanente plek voor
ze. I said, doesn't that hurt?
Ik zeg, dat doet toch pijn?
She said, you better believe it.
Ja, dat doet heel
veel
pijn. Now
she's really crying.
En nu houdt ze echt.
I said, well, you did it for so long.
Ik zei, je hebt het zo lang gedaan.
You must have done something to protect your heart.
Dan moet je toch een manier hebben gevonden om uw hart te beschermen.
I mean, your heart can be broken just so many times, and it's not going to go back together again.
Een gebroken hart, dat kan maar zo vaak.
Did you do anything?
Heb je iets gedaan?
She smiled and said, yeah, I tried.
Ja, ik heb geprobeerd.
I said, what'd you do?
Wat heb je gedaan?
Oh, she says, I can remember for a while I had a girlfriend and I would call her.
Ik kan me herinneren dat ik een vriendin had en ik belde haar op.
Right after I'd lost a child, taken to be put in a permanent place.
Als er dan weer een kind was die naar een permanente plek gegaan was.
And I'd call her and I'd say, they're going to bring me another child.
En dan belde ik op en zei, krijg weer een ander kind.
I want you to call me once a week.
Wil je me één keer per week bellen?
And I want you to tell me.
En vertellen.
Don't get emotionally involved this time.
Raak deze
don't
keer
do it.
Niet emotioneel betrokken.
And I want you to just keep doing that week after week after week.
En
will you do
dat
that?
Week in, week uit doen.
Yes,
ja hoor, natuurlijk doe ik dat.
I said, did it work?
Ik zeg, heeft het gewerkt?
She said, no.
Nee.
She said, another thing I used to do is I used to make little notes.
Maar ik heb ook papierbriefjes
and
gemaakt.
And I tack them all over the house.
En ik heb ze overal op het huis.
And they said the same thing.
En overal stond hetzelfde.
Don't get emotionally involved this time. It hurts too much when you lose it.
Raak deze keer niet te emotioneel betrokken. Het doet pijn als het kind weggaat.
Did it work?
Heeft het gewerkt?
No.
Nee.
I said, why not?
Ik zeg, waarom niet?
I'll never forget what she said.
En ik vergeet nooit wat ze toen
zei. Just a very simple woman.
Een hele eenvoudige
no big education or great wisdom from books and all that. Just geen, a simple, ordinary, God-fearing woman.
Geen veel opleiding genoten of wijsheid uit boeken gehaald. Gewoon een Godvrezende vrouw.
But she articulated a biblical concept that I've done my best to share with you tonight.
Maar zij verwoordde een Bijbels concept waarvan ik mijn best gedaan heb om dat vanavond uit te leggen.
When she told me it didn't work and
ze
I asked her why.
Het werkt niet. Ik zei waarom niet.
She said, David, you're a father.
David, jij bent een vader.
You know why it didn't
work. Je weet waarom het niet werkt.
And then she said this.
En toen zei ze deze woorden.
You don't sit up all night with a sick child.
Je bent niet een hele nacht in de weer met een ziek kind.
I don't care who they are.
Wie ze ook mogen zijn.
I don't care what they look like.
Of hoe ze er ook uitzien.
I don't care what they've
of
done.
Wat ze ook gedaan
you
hebben.
You don't sit up all night.
Je bent niet de hele nacht in de weer met een ziek kind.
And not begin to feel something.
Gevoelens begint te ontwikkelen voor dat kind.
Where your treasure is,
waar je schat is,
that's where your heart
daar zal ook je hart zijn.
She was investing her time, her energy, her resources. Everything she had was being invested in that little kid.
Zij investeerde haar tijd en haar middelen, alles wat ze had.
And she was living proof that when Jesus said, "You want the feelings of love?"
En ze was het levende bewijs van Jezus zei, wil je de gevoelens van
liefde? Here's the way you do it.
Dit is de weg op wat je doet.
God says, "I put you together. Believe me, I know what the way it works."
God zegt, ik heb je gebaakt, ik weet hoe het werkt.
Love them.
Heb ze lief.
Even if they're an enemy,
ook als
love
ze een vijand, heb ze lief.
Do what I say is good for that person.
Doe wat ik zeg dat goed is voor die.
For the husband, for the wife, for the parent, for the child, for the neighbor.
Van de man, de vrouw, kind, ouder, buren.
The enemy.
Je vijand.
Do what I tell you to do.
Doe wat ik zeg dat je doen moet.
I don't lie.
En ik lieg niet.
God says.
Dan zegt God.
What you want.
Wat jij wil.
Those feelings.
Die gevoelens.
They'll come.
Ze komen.
That's just the way it is.
So. Is it.
Where your treasure is.
Waar je schat is.
That's where your heart will
daar zal ook je hart zijn.
Anybody interested?
Iemand die daar interesse in heeft?
Let's pray.
Zullen we bidden.